Alô.
Eu?
Alô, alô. Goedemorgen gemeente, welkom in deze dienst. Ook gasten en alle die thuis met ons verbonden zijn, hartelijk welkom. Mijn naam is Jan-Kees Obbink. Vanmorgen gaat dominee J. van Mulligen ons voor, ook hartelijk welkom. En in de middagdienst gaat dominee M. van Heiningen ons voor. De middagdienst begint om 16:00. In de morgendienst houden we voorbereiding op de viering van het heilig avondmaal. Deze volgende week gaat in beide diensten onze eigen predikant dominee Robert Jansen ons voor, waarin we het heilig avondmaal hopen te vieren. Zaterdagavond 4 maart is ter afsluiting van de voorbereidingsweek een avondgebed om 19:30 in de kerkzaal. Broeder Joop van Bellen leidt deze bijeenkomst. Na de middagdienst op zondag 5 maart is er weer een nawoord voor de leden van alle wijken. De deurcollecte is in januari-februari bestemd voor de rustplek Dordt. We beginnen de dienst met het zingen van gezang 460 uit het liedboek van de kerken, versen 1, 3 en 5. En namens de kerkenraad wens ik u alle gezegende dienst.
We hebben nu eerst gelegenheid voor een persoonlijk stil gebed. Onze hulp is in de naam van God de Vader. Genade voor u en vrede van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Wij gaan zingen Psalm 125, vers 1 en 2. Wij noemen dat de leefregels. En dat is ook zo. Maar het zijn ook de dingen die de Heere God ons vraagt om daar ons leven op af te stemmen. De wet. En de wet is al oud. Dus zeker diep in het Oude Testament. De bekende woorden. Ik ben de Heer uw God die uit Egypte uit de slavernij heeft bevrijd. Vereer naast mij geen andere goden. Maak geen godenbeeld, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is, of van beneden op de aarde of in het water onder de aarde. Kniel voor zulke beelden niet neer. Vereer ze niet, want ik, de Heer uw God, duld geen andere goden naast mij. Voor de schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten en ook het derde geslacht en het vierde, wanneer ze mij haten. Maar als ze me lief hebben en doen wat ik gebied, bewijs ik hun mijn liefde tot in het duizendste geslacht. Misbruik de naam van de Heer uw God niet, want wie zijn naam misbruikt, laat hij niet vrij uitgaan. Houd de Sabbat in ere, het is een heilige dag. 6 dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de 7e dag is een rustdag die gewijd is aan de Heer, uw God. Dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zoon en uw dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee en ook voor de vreemdelingen die in uw stad wonen. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt en de zee en alles wat erin is.
En op de zevende dag rustte hij. Daarom heeft de Heer de Sabbat gezegend en heilig verklaard. O, toon eerbied voor je vader en je moeder. Dan word je gezegend met een lang leven in het land dat de Heer uw God u geven zal. En pleeg geen moord. En pleeg geen overspel. En steel niet. En leg over een ander geen vals getuigenis af. En zet uw zinnen niet op het huis van een ander, evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook toebehoort. Eigenlijk draait de hele wet om het centrale woord dat iedereen wel kent, namelijk liefde. Vandaar dat later in het Oude en het Nieuwe Testament de woorden staan: wees elkaar niets schuldig, behalve liefde. Want wie de ander lief heeft, heeft de hele wet vervuld. Want pleeg geen overspel, pleeg geen moord, steel niet, zet uw zinnen niet op wat van een ander is. Deze en alle andere geboden worden samengevat in deze ene uitspraak: heb uw naaste lief als uzelf. De liefde berokkent uw naaste geen kwaad. Dus de wet vindt zijn vervulling in de liefde. Wij gaan nu eerst zingen. En dat zingen is een reactie op wat we net hebben gehoord. Want het klopt zo vaak niet in ons leven. En dan willen we dat met de woorden van Psalm van lied 125 belijden en uitspreken. Wij willen de gebeden uitspreken en ook denken aan het offer dat we willen brengen. En wat de gebeden betreft zijn er wat namen genoemd. Ik heb ze voor me staan waar we aandacht aan willen schenken. Dat is de naam van Kees Aaldijk. Hij moet allerlei bestralingen ondergaan. Wij willen voor gaan bidden. Zuster Brand is de afgelopen week gevallen, heeft haar pols gebroken, enkel gekneusd. En ja, moet even toch voorzichtig zijn in allerlei bewegingen. Broeder Brand hoopt vrijdag de derde behandeling te ondergaan. En dat is ook een punt om daar samen aan te denken. En daarom bidden we ook de aanwezigheid van God en genezing. We danken namens de familie Brand voor alle hulp en ondersteuning die ook door de broeders en zusters is aangebroken. En ze mogen zich gedragen weten en stellen hun vertrouwen op God. Iets wat ook de kern mag zijn van gemeente zijn. Natuurlijk willen we ook in onze gebeden denken aan de situatie in Oekraïne. Net even een jaar lang al die oorlog daar. En we willen dan ook zeker degenen die daardoor getroffen worden opdragen aan de Heere God. Laten we bidden. Heer in de hemel, barmhartige Vader, we danken u dat we hier bij elkaar mogen zijn. En dat we er ook geen enkele beperkingen hebben in die zin dat het niet zou mogen. En dan denken wij ook ogenblikkelijk naar die plek in deze wereld waar het niet kan en niet mag en dus ook onmogelijk is. Wij danken u, Heer, dat wij die rijkdom hebben en die ruimte. En dat we ook met, maar ook voor elkaar kunnen bidden. In de eerste plaats willen wij u vragen of wij een hele goede dienst zullen hebben vanmorgen. En dat ons hart open staat voor de woorden die u voor ons hebt. En dat de Heilige Geest kracht geeft. Zodat het toch meer is dan alleen maar even aanhoren. We danken u dat we die gelegenheid krijgen. En dat we hier mogen zijn. En eigenlijk ook wel het gevoel hebben dat we heel veel anderen, waar ook dan, vlakbij of ver weg, evenzeer datzelfde doen vanmorgen. Samenkomen en zich afhankelijk stellen van u. En wilt u dan ook de woorden die verder overdacht worden naar ons toe werken, zodat het effect heeft en dat we ook een diep gezicht krijgen op wat er gebeurd is in de lijdenstijd. Op die momenten daar in Gethsemane en later bij het kruis. We vragen u, we willen onze ogen ervoor openen, maar ook daar de moed en de kracht door ondervinden dat dat gebeurd is. Heel erg en toch tot diensten van de bevrijding van ons. We danken ook aan diegenen die extra zorg hebben in de gemeente. En wij denken aan zuster Brand, plotseling gevallen. En broeder Brand, vrijdag weer een nieuwe behandeling. Wilt u ze zegenen, nabij zijn en alles wat gedaan wordt om het goed te krijgen, ook zo te zegenen dat ze weer verder kunnen. En wij danken u dat ook dat mogelijk is in de gemeente om elkaar te helpen en bij te staan. Wij bidden, Heere God, voor vele anderen die lege plekken hebben in hun leven, die soms moeite hebben om dat toch weer te aanvaarden, verdrietig zijn. Wij dragen ze aan u op. En we denken ook aan vele anderen die soms met kwalen en moeite verder moeten gaan en er soms heel veel moeite mee hebben om optimaal te kunnen leven. Heere God, we bidden ook voor mensen wereldwijd en zeker ook de familie van ons, broeders en zusters, op plekken in deze wereld waar het verschrikkelijk is en waar geen hulp is. Wij denken ook aan Oekraïne. Geeft dat de boosheid die daar gebeurt, belemmerd, gestopt kan worden. Geef ze moed. En geef dat ook, wereldwijd een getuigenis mag zijn. Wij vragen, Heere God, of we het ook echt wel aankunnen om al die dingen in deze wereld, die soms zo'n verschrikkelijke klank hebben, toch op te vangen, te verwerken en hier en daar misschien te helpen om die anderen erdoor te halen. We vragen u dan ook of we altijd ook het zicht zullen hebben op de oppermacht van u en dat u het laatste woord hebt. We willen u tenslotte ook vragen of de dienst van vanmorgen ook zo mag zijn dat we volgende week vrijmoedig avondmaal kunnen vieren en dat ook zien als een extra verzegeling van uw belofte. En we danken u dat wij in een wereld en ook in een kerk mogen zijn waar het vrijuit kan gebeuren. En daarom bidden wij u, als we straks over allerlei dingen nadenken, of uw geest onze hart zal openen en ons vrede zal schenken over alle dingen die ook om ons heen gebeuren. Uw naam zij geprezen. Amen. De dienst van het brengen van offers. En dat heet gewoon offers. Dan is het ook wel duidelijk, denk ik, voor kerk en diaconie. En tijdens de collecte zingen we Psalm 66, vers 1 en 5.
Goedemorgen jongens en meisjes. Fijn dat jullie er weer zijn. Ik hoop dat er plaats zo kan komen, want wij gaan weer met elkaar de komende zondagen op weg naar Pasen. Over een poosje is het alweer Paasfeest. En op de zondagschool gaan we daar natuurlijk weer over horen in de verhalen. En ja, hier staat ook al een mooi gebouw. Kijk, en dat gebouw zie je misschien ook wel op de plattegrond daar. Wie ziet hem? Dit gebouw. Steek je vinger eens op. Zie je hem daar op de plattegrond? Ja, heel goed hè. En dat is de stadsmuur, de poort van Jeruzalem. Wij gaan namelijk op de zondagschool de komende weken iedere keer een verhaal horen wat hoort bij zo'n gebouw. Kijk, want er staan wel meer gebouwen op, zie je dat? En je ziet ook nummertjes erbij staan. Nou, de stadspoort van vandaag is nummer 1. Dus dan weet jij wel wat er volgende week komt. En je ziet ook rode lijntjes, dat is de route die de Heer Jezus gaat lopen in zijn laatste dagen. En wij gaan de Heer Jezus volgen op zijn route in de laatste dagen. En vandaag op de zondagschool horen jullie een verhaal wat te maken heeft met die stadspoort. Nou, daar ga ik natuurlijk niks over vertellen, want dat gaan jullie straks op de zondagschool horen. Maar weet je wat nou zo leuk is? Al die gebouwen die wij de komende zondagen gaan, ja, waar wij verhalen over gaan horen, die kunnen jullie ook zelf thuis gaan bouwen. Nu hebben we niet zulke grote bouwplaten. Die hebben we alleen in de kerk en op de zondagschool. Maar we hebben ze wel in het klein. En elke week, de komende tijd, mogen jullie na het lied, we gaan straks ook het lied zingen, mogen alle kinderen in de kerk, of je nou naar de zondagschool gaat of niet, een bouwplaat komen halen bij mij of bij degene die hiervoor staan, de juffen van de zondagschool. En dan kun je zelf die bouwplaat maken thuis, dan heb je ook het gebouw en dan kun je ook meebouwen aan de plattegrond. Nou, nu heb ik wel één tipje. Kleur hem eerst wel even mooi, hè? Want het is nog heel saai, zo'n wit gebouw. En de tweede tip, misschien moet je hem even op iets dikker papier plakken. Dan vouwt het wat makkelijker. Dus dan kun je aan de slag. De kinderen die naar de zondagschool gaan, strakjes na het lied, die krijgen op de zondagschool zo'n mooie bouwplaat. De kinderen die niet naar de zondagschool gaan, die komen er eentje halen hiervoor bij mij. We gaan eerst het lied zingen, samen op weg naar Pasen, en dan mogen jullie die komen halen.
Come on.
We lezen Psalm 22. Gebed in aanvechting. Psalm van David voor de koorleider op de hinde van de dageraad. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Bent u ver van mijn verlossing, van de woorden van mijn jammerklacht? Mijn God, ik roep overdag, maar u antwoordt niet. En 's nachts, maar ik vind geen stilte. Maar u bent heilig, u troont op de lofzangen van Israël. Op u hebben onze vaderen vertrouwd. Ze hebben vertrouwd en u hebt hen bevrijd. Tot u hebben zij geroepen en ze zijn gered. Op u hebben zij vertrouwd en ze zijn niet beschaamd. Maar ik ben een worm en geen man, een smaad van mensen en veracht door het volk. Alle die mij zien bespotten mij. Zij trekken de lippen op, zij schudden het hoofd en zeggen: hij heeft zijn zaak aan de Heere toevertrouwd. Laat die hem bevrijden, laat die hem redden als hij hem genegen is. U bent het toch die mij uit de buik hebt getrokken, die mij vertrouwen gaf toen ik aan mijn moeders borst lag. Op u ben ik geworpen van de baarmoeder af. Vanaf de moederschoot bent u mijn God. Blijf dan niet ver van mij, want de nood is nabij. Er is immers geen helper. Vele stieren hebben mij omringd. Sterke stieren van Bazan hebben mij omsingeld. Ze hebben hun muil tegen mij opengesperd, als een verscheurende en brullende leeuw. Als water ben ik uitgestort. Ontwricht zijn al mijn beenderen. Mijn hart is als was. Het is gesmolt diep in mijn binnenste. Mijn kracht is verdroogd als een potscherf. Mijn tong kleeft aan mijn gehemelte. U legt mij in het stof van de dood. Want honden hebben mij omsingeld. Een horde kwaaddoeners heeft mij omgeven. Zij hebben mijn handen en mijn voeten doorboord. Al mijn beenderen zou ik kunnen tellen. En zij zien het aan. Zij kijken naar mij. Zij verdelen mijn kleding onder elkaar en werpen het lot om mijn gewaad. Maar u, Heere, blijft niet ver weg. Mijn sterkte, kom mij spoedig te hulp. Red mijn ziel van het zwaard. Mijn eenzame ziel van het geweld van de hond. En verlos mij uit de muil van de leeuw en van de horens van de wilde ossen. Ja, u hebt mij verhoord. Ik zal uw naam mijn broeders vertellen. In het midden van de gemeente zal ik u loven. U die de Heere vreest, loof hem. Alle nakomelingen van Jacob, vereer hem. Wees bevreesd voor hem, alle nakomelingen van Israël. Want hij heeft de ellendige in zijn ellende niet veracht en niet verafschuwd. Hij heeft zijn aangezicht niet voor hem verborgen. Maar hij heeft gehoord toen hij tot hem riep. Van u zal mijn lof zijn in een grote gemeente. Mijn gelofte zal ik nakomen in bijzijn van wie hem vrezen. De zachtmoedigen zullen eten en verzadigd worden. Wie de Heere zoeken, zullen hem loven. Uw hart zal voor eeuwig leven. Alle einden der aarde zullen eraan denken en zich tot de Heere bekeren. Alle geslachten van de heidenvolken zullen zich voor uw aangezicht neerbuigen. Want het koningschap is van de Heere. Hij heerst over de heidenvolken. Alle groten der aarde zullen eten en zich neerbuigen. Alle die in het stof neerdalen en hun ziel niet in het leven kunnen behouden, zullen voor zijn aangezicht neerbukken. Het nageslacht zal hem dienen en aan de Heere toegeschreven worden tot in generaties. Zij zullen komen en zijn gerechtigheid verkondigen aan het volk dat geboren zal worden, want hij heeft het gedaan. Tot zover.
Wij willen over deze woorden nadenken. En het klinkt een beetje vreemd om op de eerste zondag voor Pasen dit te doen. Deze woorden te zingen, te beluisteren. Maar alles wat later op gebeurde op de heuvel van Golgotha is eigenlijk al een klein beetje verwoord met de woorden van David in Psalm 22. En dan staat vooral in het 7e vers. Ik neem even de vertaling die ik zelf vaak gebruik. Ik ben een worm en geen man. Een smaad van mensen en veracht door het volk. Thema is ook veracht. gemeente van onze Heer Jezus Christus. Iemand werd vreselijk uitgevoeterd. Een ware scheldkanonade. Het was op kantoor. In aanwezigheid van collega's. En die vonden het ook een beetje gênant om dit mee te maken. Het was heel spannend. En toch, je zult maar en plein publiek zo gekleineerd worden. En toch bleef het slachtoffer heel rustig. En het enige wat hij zei was: schelden doet geen zeer, slaan zoveel te meer. En met bewondering van deze gang van zaken nam men kennis van dit ingetogen verweer. Maar iedereen wist het wel, er klopt niks van. Want schelden doet wel zeer. En ik kan me zelfs voorstellen dat het nog meer zeer doet dan slaan. Uitgekafferd worden en vernederd worden kan binnenin je iets kapot maken. En als iemand je uitschuilt of allerlei verwijten naar het hoofd slingert, dan raakt het je diep. Zeker als je het niet verdiend hebt, dan is het eigenlijk helemaal wel om uit je vel te springen. Dat is oneerlijk en onredelijk. Waarom zeg ik dit allemaal? Het heeft te maken met de geschiedenis van David, die echt verkeerd ging en die ook weggejaagd werd. Verkeerd ging in de feit dat hij God niet altijd vertrouwde, maar op weg moest vanwege de opstanding van zijn zoon. En hij werd weggescholden. Het moet iets vreselijks geweest zijn om als koning van het volk Israël zo weggeruimd worden. En daar gaat eigenlijk deze psalm 22 over. David in de knoei. En oneerlijk onredelijk. En als je dat ook leest in deze psalm, dan denk je: wat heeft die man veel meer gemaakt? En dan denk je ook nog: ja, maar wat is dan nog erger? Als die ander die wat tegen je heeft, ja, niet eens de moeite neemt om tegen je keer te gaan. Hij ziet je niet eens zitten. Je bent lucht voor hem. Zo staat het eigenlijk in deze psalm. En hij heeft bij wijze van spreken niet anders gedaan dan op een delete toets gedrukt. Van weg jij. Gaat niet meer mee. Je bent uitgewist. Uitgescholden. En genegeerd. Heel erg. Ja, waarom zeg ik dit? Nou, deze psalm, psalm 22, wordt heel vaak gebruikt in heel die geschiedenis van het lijden van Jezus Christus. En dingen die in deze psalm staan, hebben dan ook hun vervulling gekregen, hun akelige vervulling gekregen, toen het lijden van Jezus ging beginnen. Daarom is het gewoon goed om vanuit de diepte van het Oude Testament er al over na te denken. Want daar gaat het natuurlijk over in psalm 22, die ook een paar keer geciteerd wordt bij de omschrijving van wat op Golgotha gebeurde. David zegt hier: ik ben een worm en geen man. Ik ben helemaal veracht. Ik tel niet meer mee. En dat kwaad doen de mensen hem aan. Waar we precies aan moeten denken, dat wordt eigenlijk niet eens zo duidelijk. Maar we weten het wel van dat hele geval dat hij weg moest vanwege zijn zoon die tegen hem opstond. De grote massa was tegen hem. Dat lees je dan ook als hij weggejaagd wordt. En wat zegt hij dan? Hij voelt zich als een worm. Oh ja? Een worm. Ja, wat is er weerlozer dan nietige en nietige dan een worm? Niet eens de moeite waard om het te bekijken. De dieren in een dierentuin hebben allemaal hun ereplaats. Maar ik zie geen dierentuindirectie die het in het hoofd haalt om wormen tentoon te stellen. Ik zie maar voorstaan voor een vitrine met 10 wormen. Je loopt wel gauw door. En dat wordt hier toch wel bedoeld. Het is eigenlijk verschrikkelijk. Ik word zo veracht en vernederd, zegt de psalmist, zegt David, dat ik vergeleken kan worden met een oninteressante worm die je hooguit kunt verpletteren, maar verder niks voorstelt. Het is eigenlijk te griezelig om erover na te denken. Ik ben, het staat er letterlijk in het Hebreeuws, een niet-mens. Een beneden menselijk wegwerpmens, zou je kunnen zeggen. Een smaad voor de mensen en veracht door het volk. Voorwerp dus van spot. Een misschien wel stille spot, in de zin van jij telt niet meer mee. Je wordt veracht. Nou, ik zei het net al. Deze woorden worden nogal eens gebruikt. En ook in de Bijbel. En als associaties met wat de profeet Jesaja heeft gezegd. En wat tenslotte allemaal duidelijk is geworden in de lijdensweg van de Heer Jezus Christus. Ja, diezelfde Jesaja, die heeft het ook heel vaak over de knecht des Heren. En in het licht van het Nieuwe Testament weten we daarbij, daar moeten wij aan Jezus denken. De knecht des Heren, Jezus, noemt hij misvormd en niet meer menselijk, staat in Jesaja 52. En in 53 staat en veracht. En dat is eigenlijk het kernwoord ervoor. En voor je het weet, trek je dan ook een lijn door naar de leidende knecht des Heren, bij uitstek Jezus. Het is gauw Pasen. Pasen is het vieren van de opstanding. Maar voor Pasen is het toch ook die ene dag van het sterven van Jezus aan het kruis waar we dan aan denken. En om dat een beetje hierin te kunnen denken, zul je die min of meer zware woorden die de Bijbel daarvoor gebruikt ook goed moeten bekijken. We moeten vanmorgen dan ook de lijn doortrekken vanuit het Oude Testament naar de leidende knecht des Heren, bij uitstek Jezus. En in de tijd voor Pasen sta je daar dan ook eens extra bij stil. Jezus heeft, ja, mijn woorden schieten tekort, maar onvoorstelbaar geleden. Lees die verhalen, die geschiedenis maar door. En het is gebeurd op allerlei manieren. Maar zeker ook vanwege een diepe verachting van de kant van de mensen naar hem toe. Net als hier het volk, de mensen, de grote massa, daartoe aangespoord wordt door de leiders van het volk toen David moest weggaan, werd weggestuurd. En later de leiders van het volk in de tijd van Jezus. Nou, waren zeer godsdienstig. Dat wilden ze zelf ook wel zeggen. En in ieder geval, ze wilden ook wel graag zeggen dat ze het allemaal heel goed wisten. Maar ze speelden een slechte rol in die lijdensgeschiedenis. Waar kwam het lijden vandaan? Juist van de kant van de mensen waarvan je zou moeten verwachten dat die hem zouden erkennen als de Messias. Later zal Paulus ook zeggen, Jezus is vernederd tot de dood. Vernederd tot de dood des kruises. Hij is zo plat gewalst en vertreden, en de Heere God is daarvoor zo intens beledigd, dat het een wonder is dat er geen vuur uit de hemel kwam en de daders werden gedood. Als Jezus wordt uitgescholden, wordt beledigd, wordt uitgedaagd en wordt belasterd, dan zou je zeggen, nou is het wel genoeg. Nou ga je te ver. Nou moet de hemel maar ingrijpen. Maar dat is niet gebeurd. Toen niet en vandaag niet. Eigenlijk is het de hele geschiedenis van het lijden en sterven van de Heer Jezus ook nog een oneindig wonder. Denk eens mee, oneindig wonder. Want als er één nou beledigd werd, was het Jezus. Of anders gezegd, was het zijn hemelse vader. Moet je nagaan, eigenlijk één stuk kritiek op de leiding van het volk. En overal de schuld geven. En je ziet het ook in de leidersgeschiedenis. Jezus wordt niet vertrouwd. Hij wordt verdacht van wanbeheer. Zijn positie als schepper wordt ook ontkend. En er worden de slechtste dingen over hem geschreven. En de mensen dan die in hem geloven, moeten er nogal eens aan geloven. Tot en met de kolommen van menig tijdschrift. Menige tijdschrift. En als christenen worden beledigd, ik weet niet of u dat wel eens meegemaakt hebt, belachelijk worden gemaakt, dan heeft dat in de verte ook mee te maken. En als christenen worden beledigd, dan moeten ze maar weten dat, ja, God zelf bij het uiterste is beledigd. En ons leven niet klopt. En als wij op een schande zijn voor anderen, moet je nagaan, dat gebeurt ook, dan geef je eigenlijk nog aan de leidende Heer Jezus een trap na. Dus laten we heel voorzichtig zijn, van toen was het zo slecht. Wat zit er in ons, maar vooral ook, wat zit er in onze wereld om ons heen? Het totale lijdenspakket van Jezus behoort eigenlijk tot het kader van verachting. Dat is het thema. Vernederd worden. En eigenlijk is iedereen die Jezus wegwijst daarmee bezig. En de narigheid is eigenlijk al begonnen met Adam en Eva. En de eerste zonde was ook een zonde van ongehoorzaamheid. Eigenlijk van ontzettende belediging. Want het kan gebeuren, en dat gebeurde toen ook in de tijd van Adam en Eva, dat ze de Heere God dan toch verdenken van, moet dat nou zo? En dat ze het verbod hebben gekregen van om niet van die ene boom te eten, dat ze daar dan, wat moet je ermee? Ze hebben het verknald, zou je kunnen zeggen. Eén ding moet altijd weer gezegd worden. Als de tegenstanders van Jezus, en als de tegenstanders, eigenlijk wij ook vanuit ons begin, tegen God en hem niet willen aanvaarden, of zouden willen aanvaarden, dat we dan maar eens een keer goed door elkaar geschud moeten worden. Dat is één ding wat vaak in de Bijbel voorkomt, zeker ook bij de omstanders van Jezus uit de kring van de kennis van de Bijbel. Eén ding. Wij mogen en we moeten geen concurrentie hebben van elkaar. En bovendien, je hoeft, en dat is de andere kant weer, helemaal niet bang te zijn dat God ons op een verkeerde been zet. Al zou je dat soms denken. Als je nu verder nadenkt en de tijd van het lijden van Christus en de gang van zaken naar het spel daar in Jeruzalem, zou ik aan zeggen, dan kun je wel vaststellen, er is veel vuil uitgesproken over Jezus en over God zelf. En het is nog steeds zo. Vaak dat de mensen er niet mee om kunnen gaan. En dat ze het lijden van Jezus ook niet willen accepteren en ook niet helemaal inzien dat het verzwaard wordt als je het ontkent. En als je daar aan denkt, dan begrijp je niet hoe Jezus het heeft volgehouden. Je zou ze toch, die vrome leiders, leiders van het volk, die schijnheilige bange discipelen, je zou ze toch, de mensen die God eigenlijk alleen maar willen wantrouwen. En je zou toch ook de mensen die ons in onze tijd massaal God hebben gedelete. Doorgestreept. God weg ermee. Soms keihard met grove woorden. Want het is prachtig om straks Pasen te vieren. Maar aan Pasen gaat eerst die vrijdag vooraf. En dat is het dieptepunt van heel de Bijbel. En het is best belangrijk om daar goed over na te denken. Want ik ken wel mensen, ik heb het ook wel eens gehoord en gelezen, die zeggen, God, weg ermee. En die gaan grove woorden hanteren. Ik ken ook wel mensen die helemaal niks zeggen, maar geruisloos weggaan en het niet accepteren. En misschien wel zeggen, niet eens de moeite waard om er een woord vuil aan te maken. En daarom, dat woord komt steeds terug als je over Golgotha nadenkt. En de hele voorgeschiedenis, het woord veracht. Dat betekent, telt niet mee. Of eigenlijk gewoon gezegd, God, ik moet u niet. Of zoiets van, ik lach erom. En ik haal mijn schouders over dat evangelie. Wat moet ik ermee? U stelt niks voor in onze tijd. U zult dat niet zo zeggen zoals u hier in de kerk zit, maar u weet wel, we leven in een wereld en een gemeenschap waar dat wel een beetje zo is, of vaak heel erg is. Van, het zijn allemaal verouderde voorstellingen van lang verlogen tijden. Niet relevant voor de volledig geseculariseerde mensen. En niet gelovig voor soms ook kerkelijke mensen. Doodverzwegen. Zwijgen opgelegd. En weer zeg ik je, zou ze toch, die het evangelie 1000 keer gehoord hebben. En er niet naar leven. En zou ze toch, die de mond vol hebben over God, maar hun hart vol met zichzelf. Het klinkt allemaal een beetje negatief. Maar ik lees de Bijbel en ik merk dat vooral de voorgeschiedenis van Golgotha er een is van veel droefheid, boosheid en ook afwijzing. Wat ik nou zo geweldig vind is dat bij al die tegenwerkingen door de duivel ingegeven, Jezus niet van zijn werk afhouden. Hij ging verder. Hij zal als knecht met een hoofdletter de volle opdracht volbrengen. Hij is veracht zoals nog nooit iemand veracht is. Toch is hij tot grote heerlijkheid gekomen, die nooit nog iemand heeft kunnen inschatten. Hij heeft de lijdensweg voleindigd. En het mag op de eerste zondag, voorafgaand aan Pasen, de tijd van het nadenken erover, mag dat wel eens gezegd worden. Het is droevig, het is angstwekkend, het is eigenlijk verschrikkelijk wat er gebeurde. Iemand zo weg te sturen en te verachten en dat het dan toch doorging. Dat is het evangelie. Ook zelfs voor Pasen, voor de opstanding al. En dat hij het heil schenkt en alle beledigingen incasseert en ervoor betaalt. En in dat heil mogen, laat ik maar zeggen, nietige mensenkinderen, want dat zijn we toch eigenlijk in de ogen van God, daar mogen we in delen. Volgende week, dan hebt u hier een avondmaalsviering. Het is altijd nog een viering. En ja, dat is dan zeer toepasbaar. Hoe zie ik Jezus? Hoe beleef ik de diepte van zijn werk? En ook het gevolg ervan. Dan ga je ook vaststellen, in de formules die daarvoor gebruikt worden, dat hij veracht en vernederd is geworden, maar zich op zondaren richt. En dat is dan ook de betekenis van het avondmaal. U mag, jij mag aanschikken en meedoen. Niet omdat je de beste bent of omdat je het zo goed gemaakt hebt, maar in de gaten hebt gekregen dat God tot in de diepste door op weg is geweest om je te redden door de komst en het werk van zijn Zoon. Wij weten dat Jezus zo veracht en vernederd is geworden om zondaren op te richten en nieuwe mensen te worden. En je zegt dan nogal, nou ja, ik kost hem die hoon en die verachting. Jazeker. Maar desondanks steekt hij zijn hand naar je uit en gunt hij je heil en je vriendelijkheid in alle kanten. Dus ja, ik snap er helemaal niks van, dat toch het gewonnen heeft. Met alle boosheid. Ten slotte toch een heiland, een God, een hemelse vader, die zijn handen uitsteekt en zegt, jij mag ook meedoen. Wat David in Psalm 22 dus niet kon vermoeden, dat is op een ongedachte manier vervuld. Vervuld door zijn zoon, zou ik gaan zeggen, Jezus Christus. Hij is veracht om mensen die het ernaar gemaakt hebben te helpen. Hij heeft geïncasseerd omdat geen mens die schuld kon betalen. Hij heeft in de hof als een worm over de grond gekropen en heeft zich vernederd in de dood. Het staat allemaal in de Bijbel. Voor mensen zoals u, jij en ik. En hij heeft zich zelfs aan het schandelijke kruis laten hangen om ons voor eeuwig te redden. Ik heb het nu even in snelle woorden doorgegeven. Dat is wel de achtergrond, ook het fundament en ook het uitgangspunt van de viering van het avondmaal. Want eigenlijk is avondmaal vieren in de tijd van voorafgaand aan Pasen een heel goed moment. En dan zeggen wat tegen elkaar, staat ook in het formulier, dat je op drie dingen moet letten. Als je avondmaal gaat vieren, dan moet je, zegt de Bijbel, wel berouw hebben over je zonden. En dat heb je nog wel eens. Soms niet, maar denk erom. Het kan hier soms dwars zitten, want is het en kan het ook voor mij zijn? Het tweede is, daar moet je ook op letten, wat doe je met de belofte die je gekregen hebt? Want de sacramenten zijn gegeven ter versterking van de belofte. Dat het absoluut zo is. En dat God van harte vergeving wil schenken aan gebroken mensen. En het derde punt, daar moet je dan ook bij nadenken, is het ook je oprechte verlangen om God de Heer en onze naasten van harte lief te hebben en te dienen. Dat zijn de drie elementen. Beleiden dat je zondig bent. Pleiten op de belofte van het evangelie. En daarna, het derde, van harte lief te hebben hem die het allemaal gedaan heeft. Ik zal alleen nog even, het formulier hoeft verder niet, maar de instellingswoorden uit Matteüs 26 noemen. U kent het wel, denk ik. En terwijl ze aten, nam Jezus een brood en gaf de leerlingen ervan met de woorden: neem, eet, dit is mijn lichaam. En hij nam de beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker met de woorden: drink allen eruit. Dat is het bloed van het verbond dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonde. Ik zeg jullie, vanaf vandaag zal ik niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken, totdat de dag komt dat ik er met jullie opnieuw zal zijn en het opnieuw zal drinken in het koninkrijk van mijn vader. Ik heb nog een paar woorden. Als je dit overdenkt, raakt het je van binnen. Toch? Onze heiland was bereid om zo veracht te worden. Miskend, ontkend, genegeerd en genegerd. Voor u, voor jou, voor mij. Denk even na. Kun je daarbij? Kun je dat vatten? Als je er iets van voelt, kun je zeggen, ik kan er wel van zingen. Halleluja. Lof zij het lam, die onze zonde op zich nam, wiens bloed ons heeft geheiligd. Zing dat dus met je hele hart. Amen. Gezang 259, vers 1 en 2. Wij willen samen nog bidden. Heer in de hemel, barmhartige Vader. Wilt u ons helpen? Om het zo te zien, zo te ervaren. En ook daardoor bemoedigd te worden. En ook te weten dat u zich houdt aan de woorden die u geeft. We danken u dat we in deze tijd, in deze weken, in deze maand, daaraan kunnen denken. En dat het ook een bevrijdende gedachte is. Dat u dan toch, dwars door alles heen, het heil geeft aan mensen zoals wij zijn. We vragen u of we het in de gaten willen hebben dat er heel veel aan voorbij is gegaan. Dat we het niet kunnen inschatten hoe diep de verachting was die toegepast is op uw zoon. We hebben daar verdriet over. Maar eigenlijk mogen we ons er niet boven verheffen. En daarom vragen wij u ook, of we steeds weer opnieuw, in de blijdschap en de kracht van het evangelie, verder kunnen gaan en dat ook zullen beleiden. Wilt u, Heere God, ons dan ook verder uw zegen geven, ook in de komende weken, bij de voorbereiding op Pasen, Goede Vrijdag en Pasen, en geef dat wij tot verbazing komen, dat dat toch zo gebeurd is. We danken u voor het evangelie dat we hebben. We danken u voor de vele andere dingen die ons ook gegeven zijn door u. We dragen elkaar aan u op. We dragen deze wereld aan u op. En we vragen u wil ons helpen om steeds weer opnieuw uit te gaan van wat u in Christus hebt gegeven. Help ons om in alle nederigheid, maar ook in alle liefde, christen te zijn, dankzij hem die alles volbracht heeft. We dragen elkaar aan u op. We prijzen uw naam. Vader, Zoon en Heilige Geest, drieëne God. U zij de lof en de eer en alle aanbidding. Amen. We zingen nog gezang 481, vers 1 en 4. Wij mogen de zegen van de Heer ontvangen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.